schrijven. Moos en Saar, schatrijk miljonairs. Heel erg rijk en hebben een dochter die gaat trouwen met een miljonair. Die mensen hebben alles wat er bestaat in hun leven. Diamanten, kastelen, paarden, auto's. En Saar en Moos, wat moeten we nou aan onze dochter geven voor huwelijksgeschenk? Toen zei Moos, ik weet het niet. Ik weet het niet, ze hebben toch alles. Zeg Saar, denk nou eens na, Moos. Zouden we nou niet iets kunnen geven wat iets apart is? Zeg Moos, ik weet het. Ze hebben alles. Maar wat ze niet hebben, dat is hun huwelijksnacht. Dat maken ze maar één wel mee. Maar als we nou onder het bed een tape recorder neerzetten, en ze zijn 12,5 jaar getrouwd, 5,5 jaar getrouwd, dan kunnen ze altijd laten horen wat ze op die huwelijksnacht hebben gezegd. Het is aan Moos, dat is een prachtig idee. En Moos, even voordat het bruidspaar naar het huwelijksbed zal gaan, zet onder het bed een tape recorder met de microfoon en dan zet hem aan. En de volgende dag, Moos naar de bruidskamer van het bruidspaar, haalt die tape recorder weg, zet hem neer op tafel. En zegt, Saar, zet het dan. Nou kunnen we horen wat onze kinderen hebben gezegd. En met z'n tweeën zitten ze te luisteren. Plotseling komt de stem van die dochter door die microfoon en die zegt, een mooi, een groot, een jong en eer. Een mooi, een groot, een jong en eer. Zeg Saar, wat is dat? Zeg Moos, ik begrijp het niet. En weer, een mooi, een groot, een jong en eer. En Moos laat naar het toestel toe en zegt, u stommert, je hebt helemaal geen verstand van elektriciteit. Zegt van, wat heb ik dan gedaan? Zegt, je hebt die tape recorder op een verkeerde snelheid gezet. En Moos spoelt hem terug, zet hem op een andere snelheid en plotseling komt er een stem van die dochter uit de microfoon die zegt, een mooie grote jonge heer, een mooie grote jonge heer. En nou we het toch over de snelheid hebben, de snelheid van de plaat is afgelopen, draai hem even om. En daar zijn we op mij, dames en heren. Ach, je kunt ervan genieten. Je kunt ze mee naar huis toe nemen. Je kunt ze bewaren. En ze zijn altijd weer goed. Kan je even voorstellen dat Moos staat op de achterburgwal bij zo'n vrouw voor de deur waar hij net is geweest. En hij staat voor de deur, kijkt om naar die vrouw die weer in haar etalage zit. En die zegt, wat een handel, wat een handel. Ze heeft het, ze verkoopt het en ze heeft het weer. Hij was acteur bij de Nederlandse Comedie en hij ontmoette een schone van een meisje. En hij had schat, ga met me mee. We zijn met hem mee naar huis toe en hups, ik je begrijpt dit wel, weet je wel. Ze zegt, oh, ik hou zo van je. Toen zegt hij, hier heb je 2 kaartjes voor de voorstelling voor morgenavond in de stad Schouwburg. Zegt ze, ik ben je dankbaar, maar ik wil brood hebben, brood, brood heb ik nodig. Zegt hij, dan moet je de volgende dag met een bakker naar bed gaan. Bram was in Zwitserland, op een bergenland tussen ijs en sneeuw. Hij kon er niet meer vanaf komen en ze stuurde een reddingsploeg om hem af om hem eruit te halen. En die man in die helikopter, die kijkt op die berg en die roept naar beneden, wij zijn van het Rode Kruis. Toen zei Moos, ik heb de vorige week al wat gegeven. Ja, jongens, de laatste Jiddische moppen. De laatste Jiddische moppen. En als ik denk, Jiddische moppen, laat ik er even een mop vertellen. Die heb ik gehoord aan Israël. En dat is geen mop van Max van Nieuwen, maar die komt in Israël. Moos is in Israël in dienst. En dan gaat de hele kapitein toe en zei, kapitein, kan ik geen 14 jaar verlof krijgen? Zei de kapitein, ben je nou helemaal bedonderd? Je bent 3 weken in dienst, laat zien dat je een held bent. Doe wat, ze moeten dat doen. Zet je vrouw voor een tank. Als jij met een Egyptische tank naar binnen komt, dan krijg jij 14 dagen verlof. Zei Moos, ik ga dadelijk weer, ik ben zo terug. En Moos die gaat met zijn tank naar woestijn en 3 uur later komt hij met een grote Egyptische tank terug. En al die soldaten juichen en oh, prachtig. Zegt die commandant, hoe heb je dat gedaan? Zegt Moos, heel eenvoudig. Ik was in de woestijn met mijn tank, toen kwam er een Egyptische tank dan. En toen riep ik tot die commandant, wil jij ook 14 dagen verlof hebben? Toen zei hij, ja, heb ik geruild. Nou, maar dat toch in Israël zijn. Daar wordt in Israël wordt een standbeeld onthuld voor de Israëlische onbekende soldaat. En ze trekken het doek weg en er staat een prachtig standbeeld. En daaronder staat, hier rust de onbekende soldaat Moses Silberstein. Toen zegt de man tot die voorzitter van die vereniging, meneer, hoe kent dat? Er is een onbekende soldaat en er staat een naam van Moses Silberstein. Zegt die voorzitter, zal ik u vertellen. Als klerenmaker was hij beroemd, maar als soldaat voor niemand. Maar Moos die komt in een kerk naar binnen om even verder te gaan van een ander onderwerp. In een katholieke kerk gaat in de bierstoel zitten. En hij zegt, pastoor, ik moet u wat vertellen. Ik ben 74 jaar. Ik ben gisteravond 6 keer achter elkaar met een vrouw naar bed geweest. Toen zegt hij, pastoor. Mijn zoon, kom je bij me biertje? Als katholiek? Zeg je, nee, ik ben helemaal niet katholiek. Zegt hij, wat ben je dan? Zegt hij, ik ben een Jood. Zegt hij, maar waarom kom je dan bij mij? Zegt hij, zal ik u vertellen, ik ben er zo trots op en ik wil het aan iemand vertellen. Mootje, 6 jaar, komt uit school. En zijn moeder, vader, wat heb je vandaag geleerd? Zegt Mootje, dat zal ik u vertellen. We hebben theorie van het seksuele leven. Theorie. En in de volgende klas krijgen we praktijk. Zegt zijn moeder, wat zeg je? In de tweede klas, je krijgt theorie. In de derde klas krijg je praktijk. Zegt hij, ja, natuurlijk. Zegt die moeder, nou, dan zal ik er een stokje voor steken. Ik ga morgen met je mee naar school. En zei de volgende aan de school en de juffrouw, zegt ze, juffrouw, moet eens luisteren, mijn zoontje die kwam gisteren thuis en die zei dat hij seksuele les heeft gehad, theorie, en in de volgende klas, in de derde klas, krijgt hij praktijk als hij verhoogd wordt. Zegt ik van, ja, dat klopt ook, maar wees u maar niet bang, zolang uw zoontje nog condoom schrijft en geen condoom, wordt hij niet verhoogd. Moos die is schatrijk, Moos is schatrijk. En zijn kleinzoon die speelt bij hem. Moos is een van de grootste ijzerwarenhandelaren van Nederland. En dan komt de vriend bij hem binnen en die ziet dat kleine jongetje overal spijkers in slaan. In de televisie en in de radio en in de bankstellen en overal in de tafels. Zulke draadnagels met hamers en... Toen zegt die vriend, Moos, dat kost je heel veel geld. Zei Moos, nee, ik krijg die spijkers tegen inkoopsprijs. Ja, moppen jongens, de laatste moppen. De nieuwe Jiddische moppen, ja. Moos komt s'nachts om 2:30 thuis. En Sadi wordt wakker en die zegt, hoe laat is het? Zegt hij, het is 10:30. Zegt ze, 10:30? Zegt ze, viezerik, 1/2 uur geleden heeft de klok 1 keer geslagen. Zeg, je moet je nog goed luisteren. Als jij een grotklok van 9:75 meer gelooft dan aan mij, dan weet ik wat voor vrouw je hebt. Moppen jongens, de laatste, ja. Ze was een topmannekein. Een schoonheid van een mannekein was ze. Een prachtige vrouw. En Moos die een confectiezaak heeft in het confectiecentrum in Amsterdam. Dan komt ze bijna binnen en met een onvloerste stem zegt ze... U zoekt een manneke. Zegt Moos, nou ja, dat is het eind. U hebt alles wat ik zoek. Klasse, matig, gezicht, geweldig. Wat moet u verdienen? En met dezelfde zwoere stem zegt ze, 1000 gulden per maand. Sir Moses Spad, u bent te lang. Zadia man verdacht dat u wel eens met een knappe dienstmeisje omgang had. U begrijpt wat ik bedoel. Die moeder Prijs. En ze zegt aan haar zoontje, Moosje, je moet goed opletten wat papi doet. En als mami terugkomt, moet je alles vertellen. Dan zegt hij, ja mami, dat zal ik zeker doen hoor. En mami komt 14 dagen later terug. Toen zegt ze, Moosje, kom jij bij mami, vertel eens van papi. Ze zegt, nou, toen u weg was, toen ging papi met Marietje naar de kamer. En daar kleden ze zich allebei uit. Ze zegt, stop, stop, bewaren. Voor als dadelijk je vader thuis komt. Dan moet je dan precies vertellen wat je nou vertelt. En een half uur later, dan komt Moos terug. En Sa zit te wachten. En het zoontje, dat kijkt dan met een glimlach, weet je wel. Zegt Sa, mijn schat, vertel het wat jij je mami hebt verteld. Zeg je nou, ik heb het nog verteld. Toen u weg was, toen is papi met een dienstmeisje naar de kamer gegaan. En toen hebben ze eruit gekleed. Zegt ze, ja, dat weet ik. En verder. Nou, zegt mijn kleine Moosje, toen heeft papi hetzelfde gedaan wat u hebt gedaan met oma Hartog toen papa naar Antwerpen was. Ze zaten met z'n tweeën, zaten ze heerlijk aan de waterkant, lekker te vissen. En Moos sleurde om de 5 minuten een hele grote karper en we blazen hem eruit. Maar Jantje naast me zit, geen moer, geen bewijs. En na 3 uurtje Jan zegt, Moos, hoe doe je dat eigenlijk? Zei Moos, dat zal ik doen, dat is bijgeloven, doodgewoon bijgeloven. Ik zal je vertellen. Ik vis altijd op dezelfde manier waarop mevrouw 's nachts slaapt. Zeg je, slaapt, zeg je natuurlijk. Als mevrouw nou op haar linkerkant ligt, dan vis ik links. En als ze recht ligt, dan vang ik rechts. Zeg je, en als ze nou op haar rug ligt, ja, Moos, wie gaat dan vissen? Ja. Meneer en mevrouw Kren waren al 22 jaar getrouwd. En mevrouw Kren die kreeg plotseling een hartinfarct. En die dokter zegt, mevrouw Kren, als ik eens eerlijk met u spreek. Hoe staat het met seks? Zegt ze, elke nacht. Zegt hij, ja mevrouw, maar u heeft nu een hartinfarct gehad. U moet wel het onthouden, begrijpt u wel. Rustig aandoen, voorlopig niet, want het kan werkelijk fataal zijn. En het beste zou zijn dat u boven gaat slapen en uw man beneden. Dat ja, zeg, ik zal het proberen. En Moos zegt, ik zal me maar opofferen. En een maand gaat het goed en 2 maanden gaat het goed. En na 3 maanden, Sa kan het niet meer uithouden en Moos kan het niet meer uithouden. En Moos gaat die kamer uit om de trap op te lopen, komt Sa van naar beneden toe. En op de trap staan ze elkaar aan te kijken. Toen zegt Moos, ik was net op weg om je vakant te maken. Toen zegt Sa, ik was net op weg om te sterven. En nou is een ander onderwerp. Een dominee, een pastoor en een rabbijn, die waren in discussie met elkaar. En toen zeggen ze, dat geld wat we nou binnenkrijgen, hoe doen we dat nou eigenlijk? Toen zegt die pastoor, nou, ik heb er eigenlijk een prachtige oplossing voor gemaakt. Ik neem het geld wat ik ontvang, dat neem ik in mijn hand. En dan zet ik op de grond, maak ik een vierkant. En daar gooi ik het geld in de lucht. En wat in die vierkant valt, dat is voor mij. En wat er buiten valt, dat geef ik aan de kerk. Zegt die dominee, ik doe het zelf, alleen doe een cirkel. Ik maak een cirkel. Zegt die pastoor en rabbijn, hoe doet u dat? Zegt rabbijn, zal ik u vertellen wat ik doe? Ik gooi het in de lucht en als je het gaat, dan mag je het houden. En voor de rest is het voor mij. Ze waren 40 jaar getrouwd, 40 jaar getrouwd. En van die 40 jaar hadden ze 37 jaar een rotleven met elkaar gehad. Maar Moos moest een cadeau geven aan zijn vrouw. En Sa moest een cadeau geven aan haar man. En Moos, wat moet ik eigenlijk geven? Ze zei, Moos, weet je wat? Ik geef haar een grafsteen. En Moos laat een grafsteen maken en zet erop, hier rust mevrouw. Koud als altijd. Maar Sadie was er te weten gekomen. En die liet een grafsteen maken en op datzelfde ogenblik dat die steen voor haar aankomt, komt de steen voor hem aan. En daar staat op, hier ligt mijn man, eindelijk stijf. Niet te huilen daar, hè. En de ouder zo eentje in Rustel tussendoor. Zo eentje in Rustel, maar zoiets boos. Boos was effecte handelaar en lag stervend. En zijn compagnon die komt naar hem toe. En Moos zegt, ik voel dat ik ga dood. Ik ben 74 en ik voel dat ik het niet meer langer zal maken. Toen zei die compagnon, nou Moos, je bent bezorgen, je wordt 85. Toen zei ik, Moos, luister eens, Bram. God is niet bezorgen. Hij is toch ook een effecte handelaar. Als hij me voor 74 kan krijgen, waarom zal hij me dan even voor 85? Moos komt Bram tegen, toen zei ik, Moos, Bram, ik weet niet wat ze allemaal willen schrijven. Van Artis moet blijven en Artis moet blijven. Ik zei je vertellen, ik ben erin geweest. Maar ik begrijp dat het weg moet. Zeg Bram, waarom dan? Zet die zal ik je vertellen. Ik ben er naartoe gekomen en toen liep ik erin en er stond een bordje op. Naar de leven heb ik de leven gezien. Toen stond er een bordje naar de apen, toen heb ik de apen gezien. Toen stond er een bordje naar de olifant, toen heb ik de olifant gezien. Toen heb ik een bordje gezien naar de uitgang, ik heb geen uitgang gezien. Ja, hij was in Parijs voor zaken. En zijn horloge was blijven stilstaan. Maar hij kon er niet zonder horloge. En hij loopt in de straat en dan ziet hij een prachtige etalage met een horloge. In de etalage liggen een prachtige horloge op een vloer. Een prachtig kleedje. En hij naar binnen. Er komt een schoonheid van een juffer naar voren toe. Met een laag uitgesneden jurk. En Moos zegt, dan moet je eens luisteren. Mijn horloge is blijven stilstaan. Zijn ze bij je balage? Ik heb geen horlogewinkel. Van achteren staat mijn bed en daar verdien ik mijn brood mee. Zeg Moos, waarom legt u dan een horloge in de etalage? Zegt ze, moet je luisteren. Ik heb voor iedereen de tijd. Wat kan ik er dan in leggen? Ja, de Jiddische nieuwe wijze. Bram, die 73 jaar was en een vrouw getrouwd had van 28, wilde nog zo graag een kind hebben. Maar de dokter is gewoon ontkennend het hoofd, en zegt meneer Cohen, het spijt me verschrikkelijk, maar dat gaat niet. Maar er is een mogelijkheid. Er is in Zwitserland, er is een dokter en die experimenteert. Die neemt namelijk de teelballen van een orang-oetan en die zet die over op de mens. En het heeft succes. Dus Moos een week later met het vliegtuig naar Kloten. Zo heet het vliegveld in Zwitserland, hoor. En 3 weken later hij terug. Hij zegt tot zijn vrouw, schat, dat is gelukt, we zullen het proberen. En 9 maanden later, ja hoor, dan staat hij in het ziekenhuis en hij loopt voor die kamer rond waar zijn vrouw dan een baby zal krijgen. En na een half uur komt die dokter uit die kamer en zegt Moos, nou dokter, wat is het, een jongen of een meisje? Zegt die dokter, dat weet ik niet, want het kind is uit het raam gesprongen, zit nou in een boom. Die staat in een elektriciteitswinkel. En ze zegt tot die man, moet eens luisteren, geeft u mij eens even 12 lampen van 100 watt. En 12 lampen van 50 watt en 12 lampen van 60 watt. Toen zegt die vriendin, waarom koop je zoveel lampen? Toen zegt ze, mijn dokter heeft me voorgeschreven een lichtdieet. Ze waren 30 jaar getrouwd. En op haar huwelijksdag had Moos en Saar een grafkelder cadeau gegeven. En nou waren ze 31 jaar getrouwd. Ze zei, Moos, wat krijg ik? Ik zei, Moos, wat je krijgt? Van het cadeau van het vorige jaar heb je nog geen gebruik gemaakt. Bram die rijdt met zijn auto op de Gooise weg en ziet plotseling Moos op een paard zitten. Met daarachter een ongezadeld paard. Toen zei Bram: Moos, waar ga je naartoe? Zegt Moos: ik ga naar Zwolle en nou is niet met een auto, maar met een paard. Zegt Bram: dat zie je. Maar je hebt een ongezadeld paard erachter aan. Waarom is dat? Toen zei Moos: dat ben je toch een onbereisd mens. Je moet dan weten als je naar Zwolle gaat dat je in Amersfoort moet overstappen. Bram komt onverwachts thuis en ziet zijn vrouw met een man in bed liggen. Die zegt: Bram, wat doe je daar? Ja, Sato, die man in bed. Heb ik je niet gezegd dat hij achterlijk is? Moos had een hele rare huidziekte. En de dokter zei hem: ik zou het kunnen genezen, maar dan moet u verse moedermelk drinken. Ze moest niet uit de bus, net die nee, uit de originele verpakking. Ze moest: hoe kan ik eraan komen? Zei: u kan het al proberen. En Moos op zoek en werkelijk ontmoette een vrouw die een baby heeft en die is dan wel bereid om Moos zijn medicijn te geven. En Moos de eerste keer naar die vrouw toe en die begint zijn medicijn te nemen. Maar die vrouw die wordt zo geagiteerd en die zit met rode konen zit ze daar. Terwijl Moos een medicijn neemt en zegt: schat, heb je niet behoefte aan iets anders? Zegt Moos: ja, als u me kan helpen aan een droog koekie. Mevrouw Quen, die komt een vriendin tegen. Zegt die vriendin: mevrouw Quen, hoe gaat het met uw zoon? Toen zegt mevrouw Quen, dat zal ik eerlijk zeggen, slecht en goed. Toen zegt die vriendin: wat is dan slecht? Zegt ze: mijn zoon die leeft samen met een man. Zegt ze zo. En wat is dan goed? Toen zegt mevrouw Quen, die man verdient zijn brood. De vrouw van Moos zou een baby krijgen. En Moos die vraagt alle details aan die dokter. Hij zegt: dokter, moet eens luisteren. Als mijn vrouw nou die baby heeft gehad, hè, hoe lang moet ik dan wachten voordat ik weer seksuele relaties met mijn vrouw kan hebben? Zegt die dokter: dat ligt eraan of uw vrouw particulier of op een zaal ligt. Ja, even nadenken, jongens, even. En nou een van de grootste moppen, een van de laatste moppen, een van de laatste Jiddische moppen. Moos is een miljonair, een groot zakenman. En zijn makelaar staat voor hem en die zegt: Moos, ik heb een prachtig nieuws voor je en ik heb slecht nieuws voor je. Zegt Moos: wat is het dan? Zegt hij: we waren toch bezig met dat grote hotel te kopen in Den Haag. Dat kunnen we toch krijgen, of dat wilden ze geven eigenlijk voor 5 miljoen gulden. Zegt Moos: ja, dat klopt. Zegt die makelaar: we kunnen het krijgen voor 2 miljoen gulden. Zegt Moos: dat is prachtig, maar wat is slecht nieuws? Zegt die makelaar: ze willen 2000 gulden contant hebben. Sadie kwam onverwachts thuis en bemerkt dat haar dochter met een jongen in bed ligt. En zegt door de dochter: eruit en je komt niet eerder terug voordat je een maagd bent. Moos is op school en komt thuis met een boek waarop staat seks en hoe je het moet doen. Zegt zijn moeder: Moos, wat heb je nou voor een boek? Zegt hij: van school mee, seks en hoe je het moet doen. Zegt ze: wat zeg je nou, snotneus, seks en hoe je het moet doen? Schaam je niet? En zei die moeder: ik heb een boek meegekregen. Zegt ze: naar je kamer, dan zal ik je vader thuis komen, dan zal ik een woordje met hem spreken. En een uur later komt Bram thuis. Zegt ze: hey, moet ik hem eens even bij hebben? Je zoon, je Moos is thuis gekomen met een boek van school. Zeg ze hoe je het moet doen. Wat zeg je daar? Mijn zoon? Waar is hij? Zeg ze: op zijn kamer, ga maar kijken. En Moos naar die kamer toe. Daar ligt zijn zoon in bed met een dienstmeisje. Dus hij vraagt: Moos, als je dadelijk met je huiswerk klaar bent, moet ik je spreken. En dit was het einde van de Jiddische Dieven, jongens. Tot de volgende keer op het water op plein.
excitement here in New Zealand has been ignited for this tournament.
Hearing our fans being behind us is just unforgettable.
World football at the Women's World Cup from the BBC World Service.
We're going all the way, baby.
Find it wherever you get your BBC podcasts.
Welcome to the future like it's never been before. I'm Catherine Merridale, and this is the documentary on the BBC World Service. I'm about to take a journey into the dark and violent world of Russian science fiction. It's not a place to venture if you haven't come prepared.
We live in the wrong world. We vegetate in an alternative reality. In reality, Russian officers of the Imperial Russian Space Forces were the first people on the moon.
Something's happened to Russia's fantasies. Something's happened to Russia's dreams.
In Russia, future has been amputated. Completely amputated. No, in Russia there is no sense of future.
World War III is on the threshold, and Russia will not stand aside. The main front line of the future war will be the Ukrainian front.
They changed the discourse, the way of thinking, a way of speaking about things which used to be taboo.
Don't just dismiss all this as pulp. Read these books and witness the unfolding of an invasion. An invasion set out in paperback for more than a decade before the 24th of February 2022. The whole scenario was there, if only we'd been paying attention.
Changing the borders, attacking other countries, dreaming about totalitarian state. Taboos in the 90s, but they broke those taboos. They moved the boundaries of what can be said and how it can be said.
Russian science fiction was never like this before. It might have been hard to get there, but the future wasn't soaked in blood. The view ahead is bleak these days.
Georgi Savitsky, nickname Wolfhound. When Victor woke up, he already clearly perceived his task here, in this time and this world. Now his task is to live in 1944 and personally destroy the Bandera scum in the Carpathian forests.
Russian science fiction and fantasy became tools of propaganda. The famous Russian science fiction writer Sergei Lukyanenko openly calls for the killing of Ukrainians.
That was the Ukrainian writer Svetlana Taratorina. And the man she mentions, Sergei Lukyanenko, is currently Russia's most famous writer of speculative fiction. You may have come across his Night Watch series. But in 2019, he was the lead signatory on an open appeal in support of Russia's military action in Ukraine. And here's a fantasy of my own. Let's imagine that we've gone to Moscow, we've got some spare rubles, and we're all in a bookshop. What's caught my eye are the middle shelves, the ones where the books are all bright colours and shiny guns. And what have we got? Well, how about this? The great leader, Joseph Stalin, is there on the cover, pipe in mouth as always. But he's wearing a spaceman's helmet.
A new fantasy thriller in the genre of alternative history. Comrade Stalin's Star Wars. The Soviet Union goes into space a third of a century ahead of schedule. The USSR cannot be stopped. Let the capitals burn under the blows of beam and seismic weapons. The mountains collapse, the continents shudder. Comrade Stalin's starships take off.
And what about this? We've got a Russian woman with an automatic weapon, but she's firing it at a man in a powdered wig who looks the dead spit of Admiral Lord Nelson.
London must be destroyed. A new military fiction thriller. Admiral Yushikov's battleships attack Nelson's fleet at Trafalgar. Kutuzov's siege corps storms Gibraltar. Bagration's vanguard captures the bridgehead at Hastings, ensuring a landing on the British Isles.
This isn't the sci-fi I remember from the dear dead Soviet days. Back then, the genre had an honourable reputation. Broadcaster Alex Chan.
When I was a teenager, the 60s, everybody read sci-fi because this was the time of idealism, believing what we were told by Khrushchev in our lifetime, that the planet will be united, that the humankind will no longer be divided. We will be soon on the moon and then we'll be on the Mars. So Mars will be this kind of ideal society. There was one hugely popular Soviet song. There will be apple trees blossoming on Mars. И на Марсе будут яблони цвести.
Покидая нашу землю, обещали мы,
то на Марсе будут яблони цвести.
Science fiction back then was aesthetically so much different from anything which socialist realism could offer. And this was the key for its success.
Cultural historian Alexandros Birko.
You know, liberal thinkers who can transgress the borders, do something which other writers cannot do or are not allowed to do.
Soviet Union, we have censorship and we did not have mass market literature. It is very important. And all literature was planned.
Maria Galina is a writer and critic based in Odessa.
The communist utopia, we had some kind of positive vision of the future. The problem was that anti-utopias were not allowed in the Soviet Union. Because of this, we have to have the positive image of the future. After collapse of the Soviet Union, of course, the big positive vision of the communist future was vanished.
Soviet utopias all had to follow a linear historical course, a route mapped out by Marxism that headed in one direction, progress. There was no room for dystopias, no room for fantasy, and no room at all for hobbits.
Tolkien was probably the most popular writer in the early 90s in Russia, because his world was so completely different from what people knew. This is the point when the Western speculative fiction starts to play an important role, so providing the models, the new ways of thinking, the new aesthetic tools for the Russian authors. And they're looking for it, right?
But in the 1990s, the whole fantasy turned sour. It wasn't obvious at first, because there was so much to read. New York University's Elliot Borenstein.
All around the world, this was not a time for optimism in fantasy and science fiction. It's very hard to write a compelling utopia, and dystopias are big. But you have the 90s as a time of either just sort of silly adventurous science fiction, a lot of Star Wars influence, or really dark science fiction, and the influence of cyberpunk.
But then they managed to copy many of these techniques, right? They appropriated them, but they appropriated them for something completely different.
You have writers who are saying, well, no, let's do our own stuff. Let's reflect specifically Russian concerns. So you have a lot of stuff dealing with Russian national identity, almost all of which is really, really conservative and nationalist. So you have a lot of imperial fantasy.
It's not always science fiction, but different forms of speculative fiction as such took up this opportunity and developed those fictionalized scenarios of Russia's resurrection as a new empire.
But life was getting very bleak. For one thing, there were lots of wars. First in Afghanistan and then in Chechnya, Russia's military adventures were not going well. And at the same time, the loss of empire and of all that Soviet purpose left the culture rudderless. The future was over.
Save the future. Stalin connected to Putin and gives him advice on how to overthrow Western hegemony. American deep state and Russian oligarchs try to prevent it.
Well, it's not only the sense of losing the empire and in international dominance.
Mikhail Suslov is an expert on Russian intellectual history at Copenhagen University.
I think it's about losing the sense of self-sufficiency. The reforms of Gorbachev and then Yeltsin is defined by imitation of the Western models. If you accept this idea that Russia's future is the past of, for example, United States or Denmark, then the whole life loses its point, that everything important has already been achieved by others. People believe that the Soviet Union is on the forefront of humanity, the most advanced society on the planet, and sooner or later it will become the richest one, the most powerful one. After the collapse of the Soviet Union, belief in this communist teleology, the end goal communism, is lost. And what people have is understanding that everything what Russia and they personally can achieve in their lifetime is just to become a pale copy of Denmark. This is what is traumatic, I think.
A bad copy of Denmark? No one wants to be that. And if there was no real escape, apart from Hobbiton, that is, the only exit was the past.
The past completely replaced the future. People look to the past for the future.
Arkady Ostrovsky of The Economist.
In the 80s, there was the sense the future is the West. Russia is part of the West. You know, just let's get rid of these communist idiots and we'll live happily ever after. Days after defeat of the KGB-led coup in 91, writers and journalists and essays are all talking about there is no sense of triumph because this is the end of something, not the beginning, and we don't know what the beginning will be.
We live in the wrong world. We vegetate in an alternative reality. Our future is dark and our past is rewritten due to somebody's evil will. In reality, it must be quite a different world. In reality, Russia won the First World War. There was no revolution or civil war, and after 1917, the golden age of the Russian Empire began. In reality, Russian officers of the Imperial Russian Space Forces were the first people on the moon.
And if you like this sort of thing, then why not do some travelling yourself? If history was the biggest thing in new sci-fi, then its defining protagonist was the accidental time traveller, the Popadanets.
Yesterday, There Will Be War, 2008, Sergei Borkatovsky. An unexplained cataclysm transfers web designer Andrei Chebatarev back in time more than 60 years to February 1941, just months before the war begins. Andrei manages to penetrate the upper circles to Beria and Stalin themselves and to persuade them he is right. But is it for better or worse?
The idea is not new. This is a Connecticut Yankee in King Arthur's court. Someone gets bashed on the head, and there's almost never a good explanation because you don't need one, and wakes up in some historical moment. And there are thousands of them. It is the most popular subgenre in Russian science fiction.
Our time travelers, some are just former commandos or gamers. Sometimes there are that very interesting and very funny trend. They are pensioner people from Soviet Union. The old people, they found themselves in the young body and they already understood they could do something great to stop the collapse of the Soviet Union.
Ivan Evgreshin, the Steel Lion, for Motherland, for Trotsky. IT specialist Ivan, former worker of military industry, admirer of Soviet history, enters into Trotsky's body and reconciles him with his opponent Stalin. Together, they bring the Soviet Union to victory over all enemies.
Sometimes Stalin travels to the future and makes things right, but he's a wizard. Not in a straightforward way that he can throw fireballs or something, but he's a wise man. He can manipulate people. That's probably what the real Stalin could do.
The authors of these books tend to be male. They've almost all found life frustrating, and they're obsessed with battles and death. They love a good war, and the one they can't get enough of is...
is, of course, the World War II. The war which Russia, or rather Soviet Union, but Russia would appropriate, Russia won, actually, right? But the win was not enough, so they want to win it again and in some more persuasive way. So let's win it, but let's not stop in Berlin, but march towards the Atlantic. Let's destroy our former allies as well.
For the first time in his life, Andrei saw Red Square from Lenin's mausoleum standing side by side, shoulder to shoulder with Stalin. On the podium were members of the Politburo, headed by Molotov, and prominent military leaders of the Red Army. Reichsmarschall Göring was called to the main tribune of the country. He straightened and stood tall after a confidential conversation with Stalin. "Today is a new day for our peoples, Comrade Führer." Stalin's low voice was full of a rare mixture of malice and warmth. "We will end our enemies together."
The strange idea at work here seems to be that the best we can do about the future is to go back and change the past. For Mikhail Suslov, this itself is a legacy of Soviet life.
The science fiction is trying to control the future, precisely because what the science fiction inherited, the most important legacy of the Soviet period, the Soviet ideology about the conviction that people are capable and perfect enough to change history in a way that our future will be different. Contemporary science fiction writers, they believe that they can change the future.
"We will abandon all pity in battle." Plot. In the universe of this cycle, the Bolsheviks did not come to power, but white generals seized power in Russia. They implemented the Stalinist policy of industrialization and mass terror. The country has become a powerful military force, allied with Nazi Germany and fascist Italy. They are opposed by Britain, which has become the center of the Communist Internationale and supports revolution around the world. In the second volume of the cycle, the alliance of Russia, Germany, and Italy descends on Britain and occupies it.
All this would be just ludicrous if it was only a pulp subgenre for disappointed male geeks in the Russian equivalent of the spare bedroom. But nothing is quite what it seems. The ideas in these books, far-fetched or even outright bonkers as they are, have always found an echo in the official conversation about Russia's future direction.
Science fiction at some point was considered by presidential administration as a handy tool to experiment or even to change the values of society and the values of the people.
The roll call of our authors includes the usual suspects, keyboard warriors and fantasists. But it also embraces some members of Putin's inner circle and an assortment of oligarchs, orthodox priests, regional governors and members of nationalist think tanks.
The whole industry of producing science fiction under the Soviet Union, all these people, they cannot simply disappear, right? So some of them found a new occupation as political consultants, spin doctors, polittechnologists, people with this special training in imagining the future. They were welcomed into these circles.
And if you want to know what Mr. Putin likes to read, then how about The Third Empire, a fantasy by oligarch Mikhail Yuryev that describes the world in 2054 after Russia's victorious 12-day war against the United States.
At 7 p.m. Moscow time, President Bush announced the complete and unconditional surrender of the United States.
Hurrah!
Representatives of all U.S. elites, President Bush III and former Presidents Bill Clinton, Bush Jr. and Hillary Clinton, current and former cabinet members, congressmen and senators, bankers and industrialists, newspaper columnists and TV presenters, famous lawyers and top models, crooners and Hollywood actresses. All of them walked through Red Square in handcuffs and with a sign with their name around their necks. All except for the captured military men who walked with full honor.
Putin is clearly there, but he's just named Vladimir II. There's a restoration of the monarchy. There's the restoration of the Oprichniki, the sort of violent imperial guard of Ivan the Terrible, and conveniently magic super weapons that allow them to conquer the world and bring Hillary Clinton and others back to Moscow in chains.
And subtitled, Russia as it meant to be. This guy, this Mikhail Yuryev, who's very rich entrepreneur and a businessman, and he visualized a Russian empire which managed to gobble up the Western Europe entirely.
The Russian government made it clear to its citizens and to the whole world that Russia fought and defeated not the American army, but American civilization.
It is as if this fiction, consumed so eagerly by Russian men, has been creating the mindset for someone else's war.
There appeared the whole streak of literature devoted to the war in Ukraine since the collapse of the Soviet Union. So it's not an accidental interest. It's an entrenched and profound interest in Ukraine, and specifically from the military viewpoint.
And we shouldn't be surprised that some of the authors have found second careers as local administrators and fighters on the Ukraine front since the war began in 2014, at least a decade into their own paperback crusade.
Such as Grigory Savitsky, Fyodor Beresin, Gleb Bobrov, who wrote books in 2000-2010s about Ukrainian crisis, are modelling different kinds of military operation there.
One of the first journalists to draw attention to what was going on was Konstantin Skorkin, a resident of Luhansk who has since been forced to flee.
I knew one of these authors personally, Gleb Bobrov. He was a veteran of Afghanistan. He wrote a novel about war in the Donbass, an alternative history. There was almost no fantastic in it. It turned out to be accurate in reality. And my old neighbours think he's a prophet because he wrote the book in 2006. And in 2014, the whole thing came to pass.
Gleb Bobrov, The Age of the Stillborn. First, Ukrainians as a nation do not exist. Secondly, all those who consider themselves Ukrainians are Russians who have been deceived. Next, the Ukrainian language is a deliberately distorted Russian with a massive mixture of foreign words. Further, this deception is more than a century old and is aimed at splitting the Russians as a nation and separating our ancestral territories from Russia, the nation's historical heart. And finally, every pig-stupid Ukrainian patriot is a traitor.
When very few people are thinking seriously about a Russian war in Ukraine, these nationalist science fiction writers were. But it's almost always about NATO. And the condescending anti-Ukrainian idea here, of course, is that Ukrainians don't exist as a people. The only way they end up thinking they exist as a people is if they're brainwashed by the West into thinking they exist. And they're puppets of the West. They're really just, in a sense, a version of Russians who have been duped and are being used by the West as a means of destroying Russia.
With Ukraine gaining independence, reptiles crawled out of all the cracks and holes. Behind the overseas benefactors, the fighters for a free Ukraine, Bandera's neo-fascists were pacing in black military uniforms under unfurled red, black, white and yellow, blue banners. They also proudly followed their masters. And although they were greeted with bread and salt on Independence Square, everyone understood that the invaders had come. But with Russia's help, Ukrainian people overthrew Banderites and defeated NATO troops.
The books that all these scribblers write are not optimistic. Indeed, the fictional protagonists, like the authors, are trapped in a Slavic prison house from which there's no possible exit, fighting wars that never end.
There is a cloudless sky above Ukraine. And in this sky, NATO aviation does anything it wants. The liberal world media doesn't say a word about the invasion. But there still remains Russia that'll help without hesitation. World War III is on the threshold, and Russia will not stand aside. The main front line of the future war will be the Ukrainian front.
In the year 2014, we have a publication of approximately 140-something novels with the trope of a time travel. In the time of this onslaught on Ukraine, this was a very important trope.
It's no accident that one of the very few reputable writers of science fiction in the Russian language has had to flee his native country. Dmitry Glukhovsky, author of the dystopian Metro 2023, now lives in hiding somewhere in Europe, having been tried and convicted in absentia for spreading false, for which read negative, information about the Russian army. The real irony, though, is that it is the Ukrainians, the people who face war right now, the ones who spend their nights in shelters while the Russian drones scream down, who are daring to allow themselves to think about a future life.
I imagine that Ukraine exists, but it's still under threat from Russia. And, you know, unfortunately, like, there are Russians in my book and there are Russians on Mars. And here I adhere to the unpopular opinion in Ukraine that after the war, Russia will not disappear anywhere.
Maxim Kidruk is both a writer and a publisher and is currently based in Kyiv.
Russians will not change. Actually, this is the main reason why I write about Russians on Mars, because we present-day Ukrainians as a nation, we need to be prepared for the fact that we will have to develop and build our country under constant threat from the East.
Kidruk dreams on a grand scale. The first volume of his projected trilogy, The New Dark Ages, Colony, is already a bestseller in Ukraine. In the finest sci-fi tradition, he's sending everyone to Mars. It's the 22nd century, and the Ukrainians have arrived on the Red Planet, and they're doing what they do best. They even have those apple trees.
I thought a lot about what Ukrainians should be like on Mars. How can they be useful? Finally, I decided that on Mars, we will do what we know how to do well here on Earth. We will grow food, like a lot of food. So I write about a farmer who moved to Mars, fleeing from the Second Russo-Ukrainian War, and founded a small farm there on Mars. And this farm later a huge agricultural holding, and this holding produces 3/4 of Martian food, and food, of course, is a valuable resource on Mars. So in this way, in my novel, Ukrainians, like de facto having no access to political power, can influence those who do.
The sheet the Saharia put in front of him was grey and speckled, but it was paper. Pulp mills did not exist on Mars. There were no means to produce paper on the planet. A shadow of a satisfied smile illuminated the wrinkles on Goran's cheeks. That was Vielet's idea. Peel off the bark from the apple trees, collect the chaff that was not processed after the harvest, and produce paper.
Listening to that, it's strange to think that Russians can't get past their dreams of empire. They don't seem able to write about a workable future at all. And they can't do without the looming presence of a dead man who called himself Joseph Stalin. The old devil even features in some Tolkien-esque orc fiction.
Red Lord. There's never been a book like it. The most unexpected twist is the eternal Papa Darnett's plot. After his death in our reality, J.V. Stalin is reborn in a parallel swords and sorcery world. The Red Army versus cannibal dragon warriors. Can the Red Lord, in his white jacket with a single gold star, transform a magical war into a patriotic war and once again lead his people to a great victory?
It's weird, surreal and absurd. But so is real life for those Ukrainians, like Svetlana Taratorina, who have to deal with the results of Russia's deadly fantasies.
We thought a lot about Tolkien, about his world, and now we called the Russian invaders orcs. In the beginning of war, we used these metaphors from Tolkien. We fight darkness like in Tolkien's books.
In December 2022, Vladimir Putin had a master smith forge 9 gold rings in a uniquely ugly design. 8 to bind his allies from the old post-Soviet world, and 1, the last, for him to keep. It's a long time since I read Tolkien, but that makes him Sauron, I believe, and we all know what happened to him. I am Catherine Merridale, and this has been the documentary on the BBC World Service. The readers were Don Gillette, Gerard McDermott, and Rhiannon Needs. The producer was Mark Berman.
Hi, I'm Hannah. I am the host of a new daily podcast, What in the World, from the BBC World Service, where we try to help you make sense of the world around you, explaining the big events and some of the smaller events, so that you might feel a little bit better when you pick up your phone and scroll through your newsfeed. Just search for What in the World wherever you get your BBC podcasts and hit subscribe.
breathing.